En het thema van de verkondiging vanmorgen, naar aanleiding van wat we uit het woord van God hebben gelezen, wat een ontmoeting met Jezus uitwerkt. Wat een ontmoeting met de Heer Jezus uitwerkt. Gemeente van Christus, broeders en zusters, u hier in de kerk, thuis met ons verbonden. Er zijn soms ontmoetingen die je hebt met mensen die je een leven lang bijblijven. Ik herinner mij toen wij voor de eerste keer uitgezonden werden door de GZB naar Chili. We hadden toen één dochter. En op de vooravond, voordat we op het vliegtuig zouden stappen, kwam de directeur van het zendingshuis in Oegstgeest, waar hun opleiding waren, bij ons langs om afscheid te nemen. En ik vroeg toen aan hem, die had jarenlang zendingswerk in Afrika gedaan, een man met heel veel ervaring. En ik vroeg hem, heb je nog een soort tip of een advies wat je aan ons wil meegeven? Morgen stappen we op het vliegtuig om naar Chili te gaan, een nieuw avontuur, ik zou daar gaan lesgeven. Heb je nog een advies vanuit je ervaring wat je ons wil meegeven? En toen zei hij iets wat ik niet kon begrijpen op dat moment, maar wat wel waar is gebleken en heel lang met ons mee is gegaan. Hij zei, het belangrijkste van zendingswerk is thee drinken met de mensen. En op dat moment kon ik niet precies bevroeden allemaal wat hij daarmee wilde zeggen, maar het is wel waar gebleken. De ontmoetingen die je hebt met mensen waar iets van de Heer Jezus ter sprake komt, zijn ontmoetingen die een leven lang met je kunnen meegaan. Al die lessen die je kunt geven zijn niet onbelangrijk, maar ontmoetingen. Die ontmoeting met een student die terugkwam nadat ze een cursus ergens had gegeven en dat je dan een luisterend oor hebt, zulke soort ontmoetingen. En wat, misschien is dat bij u of bij jou ook wel als je terugkijkt in je leven, dat er mensen zijn die je pad kruisen, die iets tegen je hebben gezegd. Iets namens de Heere God misschien ook wel. En als je eraan terugrent, kan je dat zo weer voor de geest halen, hoe bemoedigend dat voor je was, hoe je dat op een bepaald moment de antwoord gaf op een vraag, hoe je dat op een bepaald spoor zette. Dingen die in de ontmoetingen, ja, een lange tijd met je meegaan, waardoor je bent gezegend. Natuurlijk kan het ook anders. Soms zijn er negatieve woorden die gesproken zijn, verwijten die met je meegaan. Er is in ons leven vaak ook heel veel oud zeer. Dat is er helaas ook. Maar ik wil juist vanmorgen over die positieve kant hebben. Als ik denk aan die oude predikant in Chili, die als een geestelijke vader voor ons is geweest, die ontmoetingen zijn zo kostbaar geweest. Of dat gesprek vorig jaar met Juan, een jonge student. Ik weet niet of jij, je zit hier vanmorgen, heb je wel eens over nagedacht om de zending in te gaan? Om daar open te staan voor het avontuur van met de Heere God? Ik sprak een jongen, we zaten aan tafel te eten tussen de middag. En ik zeg, joh, waarom ben je hier op het seminarium? Studeer je eigenlijk hier? En toen vertelde hij wat bijzonders. Hij zegt, mijn vader is directeur van een ziekenhuis en hij heeft een soort hospitaalbootje. En we gaan elke zomer in Colombia, het zuiden, heb je het Amazonegebied waar vroeger de vark zat. En heb je bepaalde rivieren die het oerwoud in gaan. We gaan met zo'n boot het oerwoud in en dan verlenen we medische zorg aan al die mensen die inheemse bevolking die daar woont. Hij zegt, maar als we dan op die dorpen zijn, dan organiseer ik ook altijd een volleybaltoernooi. En ik wil zo graag aan de mensen daar het evangelie vertellen. En daarom studeer ik, omdat ik meer van de Bijbel wil weten. Zulke gesprekken die gaan met je mee. Ik denk, oh, wat een passie ertoe. Zou ik dat als ik 18 was of 20 ook gedaan hebben? Ik weet het niet. Maar zulke ontmoetingen, hè, die je soms ook bijblijven. Daarover gaat het vanmorgen. En ik las het verhaal van Mohammed. Hij komt uit Syrië en het heeft de New York Times gehaald. De jihadist die Jezus leerde kennen. Hij was in Syrië, sloot zich aan bij de Koerdische strijders, radicaliseerde, werd lid van Al-Nusra. En op een gegeven moment, in al het geweld en wat in het land in Syrië speelde, de burgeroorlog en de doden die over en weer vielen, op een gegeven moment kwam hij tot een soort inkeer. En toen drong me door, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik ben een moslim en ik dood andere moslims. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? En toen besloot hij te stoppen en is met zijn vrouw gevlucht naar Turkije. En als hij dan in Turkije is, wordt zijn vrouw ernstig ziek en ligt op sterven. En in zijn wanhoop belt hij een neef, Ahmed, die in Canada asiel heeft gevonden. En hij zegt, joh, dit is de situatie van mijn vrouw, wat moet ik doen? En Ahmed was christen geworden. En Mohammed wilde er helemaal niks van weten. Maar hij stond wel toe dat zijn neef voor zijn vrouw, die zo ernstig ziek was, mocht bidden. En hij bad door de telefoon. En een paar dagen later heeft God zijn vrouw genezen. En dat heeft diepe indruk op deze Mohammed gemaakt. Ik denk, van die God wil ik weer weten. En hij zoekt een kerk op, krijgt een Bijbel, gaat lezen, hij komt tot geloof en is daar in de stad Istanbul een voorganger van een vluchtelingengemeente. Mensen die daar gevlucht zijn uit Syrië. En hij is daar voorganger. Ze komen samen beneden in de kelder. Ze zoeken de schuil. Ze staan daar, zijn daar in de schuilplaats van de Allerhoogste God. Ze moeten er een hoge prijs voor betalen. Open Doors vertelt het natuurlijk ook. Als mensen tot geloof komen in de Heer Jezus, hebben ze vaak met vervolging te maken. Is ook in Colombia het geval. Zeker in het zuiden door de milities die daar zijn. Maar die ontmoeting, dat gebed, die sprek, dat gesprek, dat verandert levens. En dat is er bij de apostel Paulus ook gebeurd. Hij was een ultra-orthodoxe Jood. En notabene in Syrië, op weg naar Damascus, komt hij tot geloof. In de wijde omtrek hadden mensen over Paulus gehoord, over zijn agressiviteit, zijn ijver. En als Stefanus, zo vertelt Lucas in Handelingen, wordt gestenigd, dan staat Paulus erbij en die stemt hij daar van harte mee in. Want de volgelingen van Jezus waren afvallige Joden. En Paulus begint te radicaliseren. Hij verwoest de gemeente, hij dringt huizen binnen. Hij trekt mannen en vrouwen eruit en neemt ze mee. Hij krijgt zelfs toestemming om naar Damascus te gaan, van de hoge priester. De synagoge daar, aanbevelingsbrieven om de aanhangers van Jezus geboeid naar Jeruzalem te brengen. En als Paulus later in het boek Handelingen, dat doet hij 2 keer voor de Joodse raad en voor koning Agrippa, zijn geloofsgetuigenis vertelt, dan zegt hij dit. Ik citeer even uit Handelingen 26. Ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus veel vijandige dingen moest doen. En dat heb ik in Jeruzalem gedaan. Ik heb vele van de heiligen in de gevangenis opgesloten. Nadat ik volmacht van de overpriesters kreeg. En als ze gedood werden, stemde ik daarmee in. In alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft. Gedwongen te lasteren. Jezus te lasteren. En trad in razende woede tegenop. En vervolgde hen zelf tot in buitenlandse steden. Einde citaat. Paulus citeert voor koning Agrippa dit. Dat is nogal een bekentenis. Paulus had maar 1 missie. Alles wat met Jezus te maken had, moest worden uitgeroeid met wortel en tak. Want als je het onkruid in de tuin laat staan, dan overwoekert het de planten. En hij handelde niet uit een vlaag van waanzin, maar vanuit een diepe overtuiging. En ik heb het in de Jodendom veel verder gebracht, zegt Paulus, dan alle anderen. En hij dacht dat hij bij God aan de goede kant stond. Zijn enorme gedrevenheid bracht hem ertoe om mensen te willen veranderen. Goedschiks, kwaadschiks. Paulus was een dreiging. Maar toen kwam de Heer Jezus. Toen kwam de verandering. Ja, God verandert mensen. En dat is het boeiende van Paulus. Hij liep vast in zijn godsdienst, in zijn religie. Niet op een manier zoals vandaag de dag, dat mensen langzamerhand een beetje afhaken of losraken van het christelijk geloof. Bij Paulus was het anders. Die overtuiging en passie bleven. Maar niet op de manier die hij dacht dat goed was. En zo is de inquisiteur tot een apostel geworden. Paulus ontdekte dat hij fout stond. Sta in de weg voor God. En dat liet Jezus hem zien op weg naar Damascus. En als hij daar dan later over terugkijkt en als hij dan in de Galatenbrief over schrijft en terugkijkt naar die periode, dan zegt hij dit. Toen behaagde het God zijn zoon in mij te openbaren. En wat is dat geweest eigenlijk, denk je? Nou, Paulus zag een visioen. En er kwam de Heer Jezus naar hem toe. En God liet zien dat hij op een heel andere manier God was. Dat hij de God, de Vader van Jezus was. Jezus die Paulus zo verafschuwde. Hij is het, hij was het. Ik ben Jezus, zegt, hoorde hij, die jij vervolgt. Die man die jij zo verafschuwde. Zo zoals Jezus. Nee, zo is God niet. Dat weet ik wel duidelijk. Maar hij zat ernaast. En het was deze Jezus. De God, de Zoon van God, de Messias. Die naar Paulus toe komt. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Ik ben de Zoon. En wie God, de Schepper, zich bekent. Wil je God kennen, dan moet je bij Jezus zijn. Dat moet voor Paulus toch wel een schok geweest zijn, denkt u niet? En een schok die Joden nog steeds ondervinden. Als ze in de Heer Jezus de Messias zien en erkennen. Een schok die moslims ondervinden. Als Jezus tot hen komt en spreekt via dromen en visioenen. Dat hij de levende blijkt te zijn. En zo heeft Paulus het ervaren. 3 dagen heeft hij niet gegeten en gedronken. Zo heftig was de impact van de ontmoeting met Jezus. God behaagde zijn Zoon aan mij te openbaren. Jezus kwam zijn leven binnen. Zijn hart ging open. En alle puzzelstukjes vielen op zijn plek. Die ontmoeting met de Heer Jezus. Hoe 1 ontmoeting een mensenleven kan veranderen. En als Paulus dan terugdenkt, wat ontdekte hij dan? 2 dingen. Dat wil ik even onderstrepen vanmorgen. En hij schrijft daarover dat God, de Heere God, de eerste is. Dat God vanaf het allereerste begin in zijn leven aanwezig was. Hij schrijft in Galaten, we hebben het gelezen. God heeft mij vanaf de buik van mijn moeder afgezonderd. God was in het allereerste begin van mijn leven al betrokken op mijn leven. Dat is nogal wat. Dat God hem had afgezonderd. Dat God hem had opgeëist voor zichzelf. Zonder dat Paulus überhaupt de Heer Jezus kende. Van voor de moederschoot kende hij mijn naam. Dat lees je in de Bijbel veel vaker. Bij Jesaja, bij Jeremia, bij Johannes de Doper, Simson. Heel veel verschillende mensen door God apart gezet. Weet u, gemeente, dat is een Bijbels principe. Dat God mensen apart zet en roept voordat ze ook maar iets voor hem kunnen doen. Het is niet zo dat de Heere God naar ons leven kijkt en denkt, nou, die heeft wel gaven, die is wel goed bezig, die ga ik roepen. Nee. God zet mensen apart, hij roept ze voordat ze zelfs nog maar wedergeboren zijn. Is dat niet bijzonder? Voordat je de Heer Jezus kende, was hij al betrokken op je leven. Dat is genade, wist je dat? Hij komt naar je toe als eerste. Voordat je dat bewust was, was hij al met je bezig. God heeft mij vanaf de moederschoot, zegt Paulus, afgezonderd en geroepen. Psalm 139. U hebt mijn nieren gevormd. Mij in de moederschoot geweven. Ik ben zo wonderlijk gemaakt. Dat staat allemaal in uw boek. Daar was ik me niet van bewust. Toen ik in de moederschoot van mijn moeder zat. Maar God had al een plan. En die was met mij bezig. Ik dacht, is dat ook niet wat je ziet bij de doop? Als de kleine kinderen worden gedoopt. Ze kunnen nog helemaal niet zoveel. En toch wordt er een hand op hun leven gelegd. De hand van God is op je leven gelegd. Toen je zo klein was, als je gedoopt bent. En God zei, je bent van mij. Ja, er is een roeping op je leven. Nog voordat je bestond, had ik je al in beeld. Nou, zo kijkt Paulus terug naar zijn leven. Dat is de ontdekking. God heeft mij van de moederschoot afgezonderd en geroepen. Door zijn genade. Dat is dus een hele diepe overtuiging die Paulus heeft ontdekt. Dat je bestaan als mens niet zomaar toevallig is van het product van de liefde van je ouders. Je bent niet zomaar op de wereld geworpen. Ongewenst. Nee. Het feit dat je er bent. Dat God de levensadem aan ons heeft gegeven. Is omdat hij een plan heeft. En welke roeping. En nu zijn wij hier op aarde om dat te ontdekken. Welke roeping er op ons leven ligt. Wat is je plek in het geheel wat ik mag innemen? Weet je dat misschien wel vanmorgen? Dat de Heer je bezig is te roepen. Misschien komt wel een vraag voor een taak in de kerk naar je toe. Misschien word je hart onrustig en denk je, zou ik toch niet eens contact moeten opnemen met een zendingsorganisatie? Misschien heb je wel verlangen om iets in de dienst van het Koninkrijk te doen. Dat kan in Waddinxveen, dat kan elders. Dat maakt niet uit. Maar op ons leven rust een roeping. Vanaf het allereerste begin. En als je dat ontdekt, al gaandeweg, en als je gaat meebewegen, dan kom je daar waar God wil dat je bent. Dan krijg je gaven en talenten, sturing. En dat is wat Paulus zo ontroerend heeft gevonden, wat hij zo ontdekt heeft. God heeft vanaf het alle, hij zegt het natuurlijk als vervolger. Een mens met al zijn zonden en fouten, maar God was de eerste. En hij heeft zich over mij ontfermd. Zouden we zo ook niet naar ons leven kunnen kijken, lieve broeders en zusters, dat God naar ons leven, dat ons leven al vanaf het eerste begin in zijn hand is. Omdat hij daar een doel mee heeft, een plan. En voor Paulus was dat zo belangrijk, dat hij dat hier in die brief noemt. Het vormde als het ware een soort fundament in zijn leven. Die momenten dat het moeilijk was, kon hij daarop terugvallen. En zo werkt het toch ook vaak in het geloof. Als de dingen in je leven anders gaan, als die moeilijkheden die er zijn, die lastige omstandigheden, die tegenslagen. Als je aan Paulus denkt, wat heeft hij allemaal niet moeten meemaken? Wat een lijden en vervolging. Maar Paulus wist, God was er vanaf het allereerste begin. En hij was betrokken op mijn leven. En dat is voor hem zo'n troost geweest. Want de meeste Joden in zijn tijd vertrouwden Paulus niet. Dat kun je wel voorstellen. Hoe kan iemand die de christelijke gemeente vervolgt, iemand die zo'n leven heeft gehad, die zo losbandig was, en die zegt nu christen te zijn, nou laat het nog maar eens overwinteren. En weet je, hij heeft het evangelie nog maar half begrepen. Hij heeft het niet eens uit de eerste hand. Je kan geen echte discipel van Jezus zijn. Zijn inzicht in het evangelie is nog maar erg beperkt. En zo kwam er twijfel in de gemeentes die Paulus had mogen stichten. Gemeente, maar als je leven zo onder druk komt te staan, hoe goed je intenties zijn, dan val je terug. Waar val je dan op terug? Wat is dan je houvast? Als er aan je levensboom wordt geschud, bijvoorbeeld. En misschien zie jij of u wel in zo'n periode dat je denkt, hoe moet het nu verder? Dat je het gewoon even niet ziet. Als die zorgen er zijn in je leven, in je relatie, in je gezin, gezondheid, familie, je werk, omstandigheden. Dat je denkt, hoe ver? Wat is dan je houvast? Dan zegt Paulus vanmorgen, hij zou het ook met de woorden van de catechismus. Wat is mijn enige troost? En dat woordje troost, dat is het Engelse woordje trust. Wat is mijn fundament? Wat is mijn vertrouwen? Paulus zou zeggen, broeders en zusters, dat ik niet van mijzelf ben. Maar ik ben het eigendom van Christus. Hij heeft zich over mij ontfermd. Die levende Heer, die voor mij aan het kruis is gegaan. Als het spant in je leven, dan val je niet terug op je prestaties. Dan val je niet terug op je goede intenties. Op wat je allemaal bereikt hebt. Maar is er maar één ding wat je echt houvast geeft. En dat zijn de handen van je hemelse Vader. Dat is de genade van de Heer Jezus Christus. Dat je leven in zijn handen is. En dat je weten mag dat wat God in je leven is begonnen, wat aan het begin van de kerkdienst hoorde, dat hij dat ook zal afmaken. En dat hij raad weet met mijn twijfels en zorgen. Met de brokstukken van mijn leven. En dat hij niet van zijn troon valt. Als ik weer eens last heb van mijn eigen wijsheid en mijn eigen wegen ga. Maar dat hij me elke keer weer uitnodigt, zoals vanmorgen ook. Kom. Kom maar bij mij, die vermoeid en belast is. Ik zal je rust geven. Hij die wat hij begonnen is, zal afmaken. Dat was een grote ontdekking van apostel Paulus. Dat zijn leven vanaf het eerste begin verbonden was met de Heere God. Maar er was nog iets, en dat is het tweede. Paulus zegt in vers 16, Galaten 2 vers 16. God besloot, behaagde zijn zoon aan mij te openbaren. Het is niet bij het allereerste begin gebleven. Er rust een roeping op het leven van de apostel Paulus. Maar dat had hij totaal verkeerd ingevuld. Hij deed het op zijn manier. Hij stond niet open voor de stem van God. Dat God je heeft afgezonderd en een plan heeft in je leven betekent niet dat je niet kunt verdwalen. Dat je niet op de verkeerde weg kunt zitten. Was met Paulus ook zo. Die drijf die was er. Die passie. Maar je kunt ze zo vaak ook richten op verkeerde dingen. En dat zien we bij Paulus. Hij deed wat haak stond op de plannen van de Heere God. Hij ging er radicaal tegenin. Maar God was zo trouw. Hij ging verder. En verder. Het behaagde God. Mooie uitdrukking is dat, hè? Het is het verlangen van de Heere God. Dat wij de Heere Jezus kennen. Dat Paulus de Heere Jezus kennen. God liet hem niet los. Hij ging met hem verder. Al die jaren van opstandigheid en ontrouw. God bleef aan hem trekken. En dat was zijn genade. En dan kan Paulus in Filippenzen zeggen. Ik vertrouw erop dat God die dat goede werk in mij is begonnen. Dat hij dat ook afmaakt. En hoe wist hij dat? Hoe kon hij dat tegen de gemeente van Filippen zeggen? Omdat hij het in zijn eigen leven had ervaren. God had hem niet losgelaten. Misschien herken jij of u er ook wel iets van. In uw of jouw leven. Je had hier vanmorgen niet gezeten. Als de Heere zich niet over je had ontfermd. En behaagde hem. Dat de Heere Jezus je levenspad kruiste. God werkt er altijd naartoe. Dat de mensen zijn zoon leren kennen. Het behaagde hem, zegt Paulus. Dat ze een ontmoeting met Jezus hebben. Is het allerbelangrijkste. En hoe is die verandering nou in het leven van Paulus gekomen? Nou, dus door twee dingen. Hoe is Paulus op dat andere spoor gekomen van een inquisiteur tot een apostel van Jezus? Allereerst door de ontmoeting natuurlijk op weg naar Damascus. Jezus verscheen aan hem. De opgestane Heer. Hij die voor zijn zonde aan het kruis was gegaan. Hij die opstond uit de dood. Hij zoekt Paulus op. Zijn hart gaat ook uit naar jou. Naar mij, net als bij Paulus. Jezus zoekt deze man op. En die ontmoeting veranderde zijn leven. Wat hoor je dat ook mooi terug soms. In de getuigenissen bij moslims, bij boeddhisten. Als ze de Heer Jezus ontmoeten via een droom of een visioen. Dat hun leven op zijn kop staat. En hij is er dus toch. Op een hele radicale manier. Maar de Heer Jezus kan ook naar je toe komen vanmorgen als je in de kerk zit. Als het woord wordt verkondigd. Als je zelf van het Bijbellezen bent. Je zit te lezen en de woorden blijven haken. En het is alsof ze transparant worden tot op de Heer Jezus toe. En dat je beseft, ja maar dit gaat over mij. God spreekt tegen mij. En het radicale of het gewone, het een is niet meer dan het ander. Want God heeft zoveel pijlen op zijn boog om ons te raken. En als ik jou vanmorgen eens zou vragen. Hoe heb jij de Heer Jezus ontmoet? Weet u nog wanneer dat was? Weet jij nog wanneer dat was? Toen hij je te sterk werd. Paulus ontmoette de Heer Jezus. En weet u wat ik ook ontroerend en mooi vind? Ik ga naar een afronding, dat is dat na die ontmoeting met de Heer Jezus er nog een tweede ontmoeting komt. Niet alleen de Heer Jezus zocht Paulus op, maar er was ook een ontmoeting met een broeder in Damascus, Ananias. Er blijken daar christenen te zijn. En God spreekt tot Ananias. En hij zegt, daar is Paulus en je moet naar hem toe gaan. Maar Heer, moet ik naar hem toe gaan, naar deze man die zo'n vervolger is? Ja, zegt de Heer, ga. En Ananias gaat en hij mag bidden voor de apostel Paulus. Hij geeft hem woorden van God door, profetische woorden. En als Paulus later twee keer zijn bekeringsverhaal vertelt, dan noemt hij de naam van Ananias. Naast de naam van Jezus. Omdat Ananias hem ook weer verder heeft geholpen. En dat is zo mooi. Dat er in de kring van de gemeente mensen zijn. Mensen die de Jezus hebben leren kennen. Maar de ontmoeting met een broeder of zuster reikt ook weer een bouwsteentje aan. Helpt degene die de Jezus weer leren kennen weer een stapje verder. En zo was het bij Paulus gegaan. De ontmoeting met de Jezus zet hem op het spoor van het Koninkrijk van God. Maar er waren weer andere mensen die hem ook weer verder hielpen. Wat mooi als wij in de kring van de gemeente zijn mensen die vanuit de Alfa-cursus verder willen groeien. En dat de ontmoeting met u of met jou levensveranderend kan zijn omdat je iets mag delen van wat je van de Heere hebt geleerd. Dat is zo belangrijk dat we daar open voor staan en dat de Heere God ons kan inschakelen. Jazeker, ik mag in Colombia in de seminarie daar ook iets aan doen om de jongere generatie ook verder te helpen. Maar je hoeft er niet voor naar het buitenland te gaan. Het mag gewoon ook in Nederland. En zo heeft Paulus, door de ontmoeting met de Heer Jezus, de ontmoeting met Ananias, daardoor is zijn leven veranderd. Ik rond af, wat nemen we gemeente van deze geschiedenis mee? Ik wou twee lessen noemen. En daar rond ik mee af. En de eerste is deze. De Heere God die zoekt, is een zoekende God. Hij zoekt ons op. Hij wil ons ontmoeten. Wie we ook zijn, wat we ook hebben gedaan, wat ons verleden is, welke dingen wij ook in onze rugzak hebben. Hij wil ons inschakelen in de dienst van zijn koninkrijk. Het behaagt God om ons te trekken uit de duisternis, om ons elke keer weer weg te roepen. En ons te brengen in het licht van het woord, van het evangelie. En ik wens u en jou zo'n ontmoeting met Christus toe. Voor het eerst of weer opnieuw. Paulus is een ontmoeting met Jezus veel kwijtgeraakt. Zeker. Hij moest heel wat dingen afleggen. Maar wat een zegen is dat geworden. Niet langer wil hij mensen veranderen. Maar hij heeft maar één verlangen. Hij spreekt over de verandering bij de Heere God. Dat de sluizen van de genade zijn opengegaan. En dat Jezus leven geeft. Hoop en toekomst. Leef in vrede met God. Dat er verzoening is door het kruis. Je ziet Paulus daarover spreken. Waar het hart vol van is. Waar is jouw hart vol van? Daar loopt de mond van over. Nee, niet langer dat eeuwige moeten. Niet dat veroordelende vingertje. Niet al die jamaars. Paulus is dat kwijtgeraakt. Je kunt heel wat in je leven kwijtraken. Als Jezus Heer wordt van je leven. Maar als je door hem laat inschakelen. Dan zal je leven tot zegen komen zijn. Dan gaat de zon op. Misschien word je geen kampioen gelovige. Soms sta je met lege handen. Maar je leeft. En je kunt de Jezus niet meer missen. Want Hij weet alles van je. En heeft je toch lief. En het tweede. Wat mooi. Als we in de kring van de gemeente ook zo naar elkaar omzien. Dat we elkaar helpen in de weg van het geloof. Dat we broeders en zusters die het moeilijk hebben. Of die nog maar recent tot geloof zijn gekomen. Ons hebben om hen verder te helpen. Biddend verder te helpen. Ja, ik weet dat de ontmoeting met Christen nog wel eens contraproductief kan zijn. Maar als wij elkaar bij Christus brengen, dan is het goed. Dan zijn we aan het juiste adres. En dat is mijn gebed, dat we zo door de Geest van God geleid als gemeente tot zegen mogen zijn. Om mensen die op weg zijn naar de Heer Jezus toe. Of die hem hebben ontmoet weer verder te helpen. Opdat ze ook zullen belijden. Met ons hopelijk, met ieder van ons. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hoe is dat bij jou, hoe is dat bij u? Zullen we dat samen instemmen vanmorgen? Niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. Wat een vreugde zal hij dan in de hemel zijn.